Voor de luisteraars thuis willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Deuteronomium 10, vers 8 tot en met 22. We noemen nu Deuteronomium 10, vers 8 tot en met 22. En we zingen psalm 105, vers 8 en 13. Psalm 94, vers 3, 4 en 6. Psalm 146, vers 7. En psalm 87, vers 3 en 4. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Deuteronomium 10, vers 8 tot en met 22. En we zingen psalm 105, vers 8 en 13. Psalm 94, vers 3, 4 en 6. Psalm 146, vers 7. En psalm 87, vers 3 en 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen met elkander zingen. Van de 105e psalm, het 8e en 13e vers, geleid door Heere alvermogen, zijn zij van volk tot volk getogen. En daarna, vers 13, toog Israël gedreven door nooddruf tot behoud van het leven. Psalm 105, vers 8 en vers 13. Gods woord in Deuteronomium 10, vers 8 tot en met 22. Deuteronomium 10, vers 8 tot en met 22. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Tenzelfde tijde scheidde de Heere den stam van Levi uit, om de ark des verbonds des Heeren te dragen, om voor het aangezicht des Heeren te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen deel, noch erven met zijn broederen. De Heere, die is zijn erfdeel, gelijk als de Heere uw God tot hem gesproken heeft. En ik stond op den berg als de vorige dagen, 40 dagen en 40 nachten. En de Heere verhoorde mij ook op datzelfde maal. De Heere heeft u niet willen bederven. Maar de Heere zeide tot mij: sta op, ga op de reis voor het aangezicht des volks, dat zij inkomen en erven het land dat ik hun vaderen gezworen hun te geven. Nu dan, Israël, wat eist de Heere uw God van u, dan den Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben, en den Heere uw God te dienen en met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen, die ik u heden gebied, u ten goede. Zie des Heeren uw schors, is de hemelen en de hemelen der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen, om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, uw lieden uit al de volken verkoren, gelijk het te deze dagen is. Besnijd dan de voorheid uws harten en verhard uw nek niet meer. Want de Heer uw God, die is een God der goden en Heere der heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenkt ontvangt, die het recht van de wees en van de weduwe doet en de vreemdeling lief heeft, dat hij hem brood en kleding geven. Daarom zult gij lieden de vreemdeling lief hebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. Den Heer uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen. En nu heeft u de Heere uw God gesteld als de sterren des hemels in menigte.
Gemeente, vanmiddag dus geen catechismusprediking, willen wel leerdienst houden vanuit artikel 36, maar ook het gelezen schriftgedeelte. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belijden wij. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Het woord is evangelisch overal te doen prediken, omdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk in zijn woordgebied. Voorts in ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen, dat zijn de belastingen, te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die strijden tegen Gods woord, voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godszaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen en in het gemeen, in het algemeen, al diegenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten, willende invoeren de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder mensen gesteld heeft. Gemeente, willen wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 93... 94, ik gaf het ook gisteren verkeerd op. 94, vers 3. Het verbrijzeld volk, o Heere, moet bukken. Vers 4, ze zeggen stout op hun vermogen. En vers 6, nee, dwaas de Heere, weet uw gedachten. Psalm 94, vers 3, 4 en 6. Thank you. Gemeente, ik lees u voor de tekst voor de prediking uit Deuteronomium 10, vers 17 tot en met 19. Deuteronomium 10, vers 17 tot en met 19. Want de Heere uw God, die is een God der goden en Heere der Heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenk ontvangt, die het recht van de wees en van de weduwe doet en de vreemdeling lief heeft, dat hij een brood en kleding geven. Daarom zult gij lieden de vreemdeling lief hebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypte land. We schrijven boven de preekgemeente: de vreemdeling in uw poorten. De vreemdeling in uw poorten. Let op drie aandachtspunten hoe Israël moest staan tegenover de vreemdeling. In de tweede plaats hoe de vreemdeling zich in Israël moest gedragen. Ten slotte hoe wij hebben te staan tegenover de vluchtelingen die nu ons land binnenkomen. Gemeente, het mag duidelijk zijn dat er veel gaande is in de wereld. En veel gaande ook in ons land, dat is al jaren het geval. Al is het wel zo dat het ene jaar sterker is, de stroom vluchtelingen, als een ander jaar. Maar we kennen allemaal de berichten, ook van het afgelopen jaar dat bijna afgelopen is. Hoe daar vanuit verschillende delen van deze wereld stromen van mensen naar ons land, naar andere landen in het westen van Europa zijn gekomen. Vaak vanuit verschillende landen, onder verschillende omstandigheden, door verschillende redenen. We weten van de oorlog in de Oekraïne, het oorlogsgeweld daar, wat zoveel, met name ook vrouwen, moeders, kinderen, ook naar het westen, ook naar ons land, ook naar ons dorp heeft gebracht. We kennen ook de andere berichten uit Ter Apel, de vluchtelingen instroom, vaak uit andere gebiedsdelen. En de berichten in de krant dat mensen de nacht buiten door moesten brengen, vaak onder mensonterende omstandigheden. En daar ook zo Artsen zonder Grenzen hulp moest verlenen. En we kennen ook hoe de regering gepoogd heeft en nog poogt om ook elke gemeente te verplichten daarin verantwoordelijkheid te nemen. We hebben ook de berichten gehoord, ook hoe hier dichtbij in Tubbergen of in Albergen een hotel ook verkocht is en daarvoor bestemd zou worden. En wat een onrust dat ook onder de bevolking gaf. Grote stroom vluchtelingen wordt vaak gezien ook als een bedreiging. En dan zien we ook vaak dat het meer als een bedreiging wordt gezien als men uit andere delen, als Europa komt. Mensen uit Europa komen, uit Oekraïne, wordt vaak minder als een bedreiging gezien. En ook vaak meer aangevoeld wat er nood is en wat de reden is als dat men uit andere werelddelen naar ons land komt. En er is vaak een grote vrees. Als daar velen van buiten komen met andere gewoonten, met een andere godsdienst. En vaak in een klein dorp vele asielzoekers komen. Wat dat betekent. Veiligheid van kinderen, veiligheid in de avonden. Daar wordt vaak toch vrees en angst over uitgesproken en ook waarlijk gevoeld. En gemeente, we kunnen het ons ook voorstellen, het is al een oude zaak. We hebben de afgelopen maanden stilgestaan ook bij het leven van Mozes. En we zagen hoe toen ook in Egypteland de grote toevloed vanuit Israël, althans het zich groter worden van het volk van Israël, door het volk en door de farao van Egypte als een bedreiging werd ervaren. Maar nu is het goed, gemeente, om bij dit alles vanmiddag kort stil te staan, een ogenblik stil te staan, wat de Heer in zijn woord over dat alles zegt. En ik zei u ook vanmorgen, en ik hoop daar ook morgenavond met de oudste catechisanten nog wat bij stil te staan. Gemeente, in de Israëlische samenleving waren de echte Israëlieten, de ingeborenen, de burgers, en daar waren de vreemdelingen. En hun positie was verschillend. Er waren ook de vreemdelingen, ook degenen die van buiten Israël kwamen. En ze hadden niet dezelfde rechten en plichten als de Israëliet. En daar was ook niet, gemeente, de religieuze plicht. Het is wel goed om daarop te letten. Als een vreemdeling kwam in Israël, ze moesten wel de burgerlijke wetten houden. Maar er was nooit de dwang van het geweten en de dwang ook van de godsdienst van de ware religie om dat op te dringen aan de vreemdeling. In die zin, gemeente, heel de Bijbel door zien we dat ook niet door kracht, nog door geweld. Maar dat de Heer werkt door woord en geest om harten te bekeren. We kunnen nooit mensen dwingen tot het geloof. Ja, we lezen wel in het woord van de prediking die uitgaat, dwingt ze om in te gaan. Zeker is dat waar. Dat de prediking en dat het werk wat ook gebeurt, het ambtelijk werk, daar iets dwingends heeft, een verlangen om tot de Here te brengen. Een aantal maanden terug hadden we een gesprek als een aantal predikanten met mensen ook van de fruitier. En daar vertelde ook iemand van de directie dat ook zo men ook vanuit de overheid de schoolinspectie op bezoek had gehad. En dat de schoolinspecteur bij een godsdienst onderwijzer was geweest, bij een godsdienstleraar was geweest in de les. En dat hij als een kritiekpunt noemde, die godsdienstleraar gaf eigenlijk geen ruimte aan de jongeren. Als dat zij de Here zouden zoeken en de Heer Jezus zouden liefhebben. En dat werd door de schoolinspectie niet als een pluspunt ervaren, maar de directie zei, dat zien wij wel als een pluspunt. Toch, dat is de andere kant. We kunnen het nooit dwingen en nooit ook, als het ware, de gewetensdwang uitoefenen. Dat was ook in het oude Israël zo. Als er vreemdelingen waren van buiten, kon men niet gedwongen worden om zich te laten besnijden. Het moest een vrijwillige zaak zijn. Daar moest men worden ingewonnen voor de Heer. Nu waren er vreemdelingen, gemeente, maar nu was het wel de vraag aan Israël, hoe wilde de Heere dat het volk met die vreemdelingen zou omgaan? En we hebben dat gedeelte gelezen, ook uit Deuteronomium 10, waarin de Heere het volk op het hart bindt om in zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben. En hem te dienen en hem lief te hebben met hun ganse hart en met hun ganse ziel. En de Heere beveelt hen om de vooruit van hun hart te besnijden en hun nekken niet te verharden. En dan wijst de Heer hen erop hoe zij hem zullen dienen. En weet u wat dan als eerste wordt genoemd naar de naaste toe? Het recht van de wees en van de weduwe en de vreemdeling om dat te eren. En dan staat er van de vreemdeling dat hij een brood en kleding geven. Israël mocht de vreemdelingen niet onderdrukken. Men mocht niet zeggen dat is een onbesneden volk. Dat is een onbesneden man. Dat is een heidensvolk. Nee, het waren schepselen van de Heere. Hij is de schepper van al wat leeft. En gemeente, dan was het een bijzondere zegen, een onverdiende zegen, dat de Heere zijn volk Israël apart gezet had, afgezonderd had. Dat de Heere aan dat volk zijn verbond had gegeven. En aan dat volk zijn woord had gegeven. En aan dat volk zijn inzetting en zijn geboden had gegeven. Gemeente, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Dat was een bijzondere zegen. Dat de Heer zijn volk zijn dienst gaf en zijn woord gaf. En tot dat volk zijn profeten zond. Men mocht zich niet verheffen boven de andere volkeren. Men mocht daar niet het recht aan ontlenen om anderen te verdrukken. Nee, zij moesten het beseffen, de Heere uw God, die is een God der goden. En de Heere der Heeren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenk ontvangt. Israël zou bij wijze van spreken al hun geschenken aan de Heere kunnen geven. En dan de wees en de weduwe en de vreemdeling kunnen onderdrukken. Maar de Heer wil de geschenken van het volk niet. Er is één geschenk wat Israël aan de Heer mag geven. En dat is dat ze mag omzien naar de wees en dat ze mag omzien naar de weduwe. En dat ze mag omzien naar de vreemdeling. En er staat er met name bij dat hij een brood en kleding geeft. Dus ze mocht niet alleen niet onderdrukt worden. Nee, ze moesten ook zorgen voor hun leven. Ze moesten ook zorgen voor omstandigheden die niet mensonterend waren. Brood en kleding. En ten alle tijden moest Israël daarbij in gedachten houden. Gedenkt dat gij eertijds vreemdeling geweest bent in Egypteland. Gemeente, wat zij van de Heere kregen, brood en kleding. Daarvan vroeg de Heer het ook aan de vreemdeling uit te delen. En gemeente, hoe werd dat nou heel concreet? Dat hebben we niet gelezen. Maar er waren ook twee zaken die op een andere plaats in het woord met name genoemd worden. Wat Israël moest doen. Als men op het land had gearbeid, als een boer op het land had gearbeid en als hij de oogst had binnengehaald, dan bleef er altijd nog wat staan van de oogst. Aan de randen van het land, in de hoeken van het veld. En dat moest men laten staan. Dat moest men laten staan. Dat was nou bijzonder voor de wees die kwam. En voor de weduwe die kwam. En dat was voor de vreemde die kwam. Die moest dat krijgen. Daar moest men dat voor laten staan. En gemeente, u voelt wel aan. Er waren de godvrezende boeren. Die lieten wat meer staan. Ons kan het vreemd in de oren klinken. Maar gemeente, in het westen, onze ouders woonden in het westen toen de Tweede Wereldoorlog er was. En onze ouders vertelden ons ook wel in de hongerwinter hoe ze dan ook soms uit moesten gaan. En dat ze soms ook moesten lezen. En dat dan ook er boeren waren, de een die liet niets over en de ander die liet meer over. En hoe ze soms ook, hoe een moeder soms wat ze zelf had ontvangen, bijvoorbeeld voor haar verjaardag, ook gaf om in leven te blijven. Omdat er ook voedsel voor het gezin zou zijn. Wij kunnen ons dat nauwelijks meer voorstellen. Gemeente was nog een inzetting. En dat was dat men driejaarlijks, eens in de 3 jaar, moest men van de tienden geven. Niet alleen voor de levieten, dat lazen we ook. De levieten die dienden in de tempel, de priesters, maar ook de gemene levieten, de algemene levieten, die dienden in de tempel, daar moest men de tiende voor geven. Maar van die tienden moest men ook geven, in het bijzonder en afzonderen, ook voor de wezen, voor de weduwe en voor de vreemdelingen. En gemeente, de Heere verbond zijn zegen daaraan. Als Israël dat mocht doen, werden ze door de Heere gezegend. We lazen ook die woorden. De Heere is uw lof. Hij is uw God. Die bij u gedaan heeft deze grote vreselijke dingen die uw ogen gezien hebben. Gemeente, wie dat mag doen. En wie dat mocht doen in Israël. Die mocht de zegen van de Heere in rijke mate ontvangen. Echter waar Israël dat niet deed. Maar Israël dat niet deed, gemeente, daar zou de Heer het volk treffen met zijn straffen, met zijn oordelen. En als we nu denken aan het oordeel van de ballingschap, gemeente, dan was dat ook een van die redenen. Dat Israël niet alleen de Heere vergat en zijn dag vergat en zijn woorden vergat en zijn geboden vergat en niet bij de offers leefde. Maar dan was ook dat die reden dat men niet omzag. Naar de verdrukte, niet naar de wees, naar de vreemdeling, dat men voor zichzelf leefde. Dan kwamen de oordelen van de Heere. En dat was nou ook een van die redenen dat die ballingschap 70 jaar duurde. Dat was naar Gods welbehagen, dat was door de Heere voorzegd. Maar dat had ook te maken met het feit dat het volk wel bad en wel vastte, wel tot de Heere riep. Maar degene die in nood waren vergat. En daarom gaf de Heer zijn zegen niet. En gemeente, wat gebeurt dat vaak? Wat gebeurt dat ook vaak op het kerkelijk erf? Ik kwam wel in Wouterswoude bij een man. En hij was vrijgezel. En hij was al in de avond van zijn leven. En was met geen mogelijkheid te bewegen om naar de kerk te gaan. En als ik hem dan vroeg, wat is nou de diepste reden, dan vertelde hij wat er in de 30e jaren gebeurd was. Dat zijn moeder met een bakkerij, een kleine bakkerij, achterbleef, zijn vader stierf. En hoe er toen in de dagen ook door de diaconie werd gehandeld. En hoe kerkmensen soms ook om wat minder te betalen toch de bakkerij van zijn moeder lieten liggen om een andere plaats het brood te halen. Gemeente, dan moeten we zeggen, daar komen de oordelen van de Here over. En dan moeten we ook in onze dagen ook wel vrezen. Ook als wij leven in een tijd waarin de mensen zo op zichzelf gericht zijn, zo weinig omzien naar elkaar, het materialisme, zelfontplooiing, leven. Gemeente, dan ontbreekt de liefde in de samenleving naar de naaste toe. Althans, dat kan ontbreken, van natuur ontbreekt dat. Zo had de Heer het Israël bevolen. Maar in de tweede plaats, gemeente, om daarbij stil te staan, hoe moest dan de vreemdeling zich in Israël gedragen? Wel, er bleef wel een verschil. Al werden dan de vreemdelingen door de wetten van de Heere beschermd, het was niet het volk van God. En het volk dat de Heere verkoren had, dat was een afgezonderd volk, een heilig volk. Aan de ene kant betekende dat de vreemdelingen bepaalde wetten niet hoefden te houden. Men mocht bijvoorbeeld de dode aas eten, wat in Israël niet mocht aanraken, dat gold niet voor de vreemdeling. En ook gold dat een Israëlische jongen niet mocht trouwen met een dochter van een vreemdeling. Of wat er niet een vermenging zou plaatsvinden, omdat die jongen niet van de Heer afgetrokken zou worden van zijn dienst. Maar gemeente, ook in andere opzichten golden er andere regels voor vreemdelingen en bijwoners. In het jubeljaar moesten de Israëlieten, die zich slaaf verkocht hadden, die moesten dan weer vrijgelaten worden. In het jubeljaar, het 50ste jaar, u weet dat wel. In Israël had men het 7e jaar, was het Sabbatsjaar. En het 50ste jaar was het jubeljaar. En die zich als slaaf verkocht hadden, die moesten vrijgelaten worden. Maar dat gold niet voor de vreemdelingen die zich als slaaf verkocht hadden. En gemeente, ook gold het lezen in Leviticus 25 als een Israëliet zich uit geldnood verkocht had aan een vreemdeling. Dat was niet andersom zo. Als Israëliet zichzelf had verkocht aan een rijke vreemdeling, dan mocht zijn familie hem ten alle tijd weer loskopen. Maar nu was één ding wel waar, gemeente. Een vreemdeling kon wel een ingeborene worden in zekere zin, als hij zich liet besnijden. Als men zich liet besnijden, kon ook iemand van buiten Israël in het verbond worden opgenomen. Dan mocht ze ook deelnemen aan de feest. En dan was het ook dat ze geboden waren om de Sabbat te houden, om naar Gods huis te gaan, om de Heer te vrezen. Dan moest men het Pascha eten, dan moest men bij het wekenfeest, het Loofhuttenfeest, moest men ook daaraan de inzettingen onderhouden. Ze waren als vreemdelingen meegenomen naar het beloofde land en in Israël ingelijfd. En gemeente, ze mochten zo ook de zegeningen die de Heer aan Israël gaf, daar mocht de vreemdeling dan in delen. En dan was het wel ook waar dat hij zijn hart liet besnijden door de Heere. Dan liet men zich ook zelf besnijden. Dan werd het waar, u kiest mijn hart. Dat was hetzelfde eigenlijk als we ook zien, ook bij Rut, uw volk, uw God, mijn God. Dan onderworp men zich ook aan de Heer. Dat deed men als men zich liet besnijden, als men de Heer lief had gekregen. Als men er diep van overtuigd was geraakt dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de enige ware God is. Dan zwoer men de afgoden af. En dan beloofde men met hun gans hart ook de Heer te dienen. Maar dan onthield men zich ook van afgoderij, van ontucht, alles wat de Heere verboden had. Daar onthield men zich van, ook om geen bloed te eten. En gemeente, ook had men dan toegang tot de 6 vrijsteden in Israël. Maar dan moesten ook de offers gebracht worden. De offers moesten dan ook gebracht worden, ook door de vreemdelingen, ook voor de vreemdelingen. Moest het bloed der verzoening vloeien in de tempel. In de offerdienst, gemeente, we lezen dat met nadruk, dat ze ook met name genoemd worden. Als het gaat om de dienst in het huis van de Heere, zeg dan tot hen, in ieder van het huis Israëls, en van de vreemdelingen die in het midden van hen als vreemdeling verkeren, die een brandoffer of slachtoffer zal brengen, en wie het niet deed, die moest uitgeroeid worden. Dus die vreemdeling, ze moesten bepaalde dingen onderhouden, ze moesten in elk geval de burgerlijke wet onderhouden, en bepaalde rechten en plichten golden wel, maar het was mogelijk dat men in Israël werd ingelijfd. Maar nu, dan nu gemeten in de derde plaats, en dat is eigenlijk het hoop vanmiddag, toch ook de zaak waar we over na willen denken, maar wat zou dat nu betekenen in de dagen waarin wij leven, 2022. Andere staat als Israël. Israël, dat was een theocratie. Gods regering. Wij leven toch in een verregaand seculiere staat. Maar wat betekenen dan de wetten van de Heere in onze dagen? En hoe moeten we daar naar zien? Naar de vreemdelingen die ook in onze poorten komen. En de poorten staan, letterlijk de poort van Ter Apel. De mensen die ook op ons weg misschien wel geplaatst worden. Die we ontmoeten, die we in ons dorp ontmoeten. Die soms de kerkdienst hebben meegemaakt, ook in onze kerk. Gemeente, het valt op dat ook in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus daarover wordt gesproken. En dan met het oog op de dag des oordeels. Als de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. Als ieder mens verantwoording zal moeten afleggen. Gemeente. En dan zouden we zeggen, wat zal dan het oordeel bepalen? Wat zal dan het oordeel zijn? Zal het dan zijn dat men kan vertellen wat er in het leven gebeurd is? Nee. Dan zal de Heer zoeken naar de vruchten. Dan zal hij vragen naar de vruchten. Want aan de vruchten kent men de boom. En aan de vruchten zal blijken of er in ons hart genade is of niet. Of ons hart veranderd is of niet. Of wij gestorven zijn onder de wet. En door het bloed der verzoening mogen leven. Of een borg kennen voor onze ziel. Gemeente, dan gaan we de voetstappen drukken van de Heer Jezus. En weten wat de Heer dan zegt in Matteüs 25. Als dan de schapen van de bokken gescheiden worden. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En dan zullen de rechtvaardigen zeggen, Heere, wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien? En geherbergd of naakt of gekleed? En de koning zal antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Maar ook het oordeel, als het klinkt, gaat weg, gij vervloekt, ik was een vreemdeling. Gij hebt mij niet geherbergd, naakt, gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen deze antwoorden, Heere, de bokken zullen antwoorden, wanneer hebben u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hun antwoorden zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van de minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. Deze minste broeders, zegt de Heer, de minsten gedaan. Waar we overheen kijken, waar de wereld geen eer aan geeft, waarvan niemand ons erop aanspreekt als we niet naar hen omzien. Als de Heere zegt, gij hebt het gedaan aan deze, mijn minste broeders, hebt u het mij gedaan, maar hebt u het niet gedaan, dan hebt u het mij niet gedaan, de minste. Waar we niet van kunnen verwachten dat we er iets van terug zullen ontvangen. Waar we niet kunnen verwachten dat ze ons zullen uitnodigen op hun maaltijden, want ze hebben niets om uit te nodigen. Waar u geen eer mee inlegt. Een gemeente zoals het ook bij Israël. Hoe de Heer zegt het volk dat ze moeten dienen met hun ganse hart en met hun ziel en hun nek. Niet moeten verharden. En hun harten moeten snijden. Dat de Heer hen dan op het hart bindt, niet de rijken, Niet om eigen eer of aanzien, maar de wees en de weduwe en de vreemdeling. En dan staat er zo heerlijk, hij is uw lof, hij is uw God. En dan zegt de Heer, oh, dat hij het volk zo heeft gezegend, dat hij ze heeft gemaakt als de sterren des hemels. Op het moment ziet u dat, welke vluchtelingen dan, dat mogen we wel opmerken vandaag. Daar kan wel soms een heel groot verschil zijn. Wat is de diepste reden van de vlucht? Is dat het oorlogsgeweld? Is dat de honger? Is dat dat vaders en moeders en kinderen niet eten weten te geven? Is dat dat men op de vlucht is, ook vanwege medische omstandigheden, ziekte, epidemieën, natuurrampen? Ogenblik, dat zijn de wettige redenen waarom een vluchteling vlucht. Maar we weten ook, en dat is ook waar, en daar heeft ons land ook nadrukkelijk mee te maken, dat er ook sprake is van gelukszoekers. Soms mensen die met minder goede bedoeling komen, jihadisten, met verkeerde bedoelingen soms ook, of als het ware rusteloos zijn en van de een naar de andere plaats gaan, de welvaart zoeken die men thuis niet vindt. Dat is een andere reden. Maar hoe weten wij dat? Ach, dat weten we niet als de mensen hierin komen. En daarom ligt daar ook zo'n belangrijke taak en verantwoordelijkheid ook voor de overheid. Dat hebben we met elkaar ook gelezen, artikel 36. Wat nou de overheid is, Gods dienares ons ten goede. De overheid, de koningen van Israël moesten eigen volk beschermen tegen gevaren van buiten. De koning van Israël moesten ook zien, toezien op het recht van de wezen, de weden, de vreemden, van de verdrukte. En gemeente is ook de taak van de overheid. Dat betekent aan de ene kant als mensen, door oorlogsgeweld of door natuurgeweld, natuurrampen, of vanwege een hongersnood komen, dat de deuren moeten openstaan. En aan de andere kant als er andere redenen zijn, dat de deuren gesloten moeten worden. En weet u wat met name de overheid ook te verwijten is? Wat we lazen. Dat de overheid als op haar plaats is, de Heere dient en vreest. En zijn geboden inzettingen onderhoudt. En dat men de valse godsdienst weert. En het rijk van Jezus Christus bevordert. En zien we daar niet ook bij onze overheid een gigantische schuld. Onze overheid aan de ene kant, en dat heeft met de vluchtelingenproblematiek niet te maken, aan de ene kant zo menigmaal Gods woorden, geboden, inzettingen, we lezen er bijna wekelijks over, aan de kant schuift het een naar het andere. We kunnen het nauwelijks bijhouden. Alles wat van de Heer is, lijkt soms teniet te worden gedaan. En aan de andere kant, de valse godsdienst toestaat. Gemeente en overheid mag niet de vreemdelingen dwingen, maar de overheid mag niet toestaan. De godsdienst die tegenover de dienst aan de God van Abraham, Isaac en Jacob staat. Tegenover de dienst van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En zou het niet zo zijn, gemeente, als een overheid geen ruimte zou bieden dan alleen voor de dienst des Heren. En dat ook zou vragen ook van hen die binnenkomen, niet de ruimte, ja dan noem ik het toch ook maar, om een moskee neer te zetten. Niet de ruimte om andere godsdienstuitlatingen uit te oefenen. Zou dat niet ook een menigte stroom van asielzoekers ook uitmaken? Israël moest wel de deur openen voor de vreemdeling. Maar in Israël mocht niet de ruimte zijn voor alleen de dienst aan de Heer, geen gewetensdwang, noemde het u al. Niet de dwang van het geweten, ook wij kunnen niet iemand bekeren. Als een vluchteling komt door hongersnood of door oorlogsgeweld naar ons land, dan kunnen we niet tot gewetensdwang overgaan. En dan kunnen we niet hen dwingen om naar de kerk te gaan. Oh, dat is een zaak van de Heer, we mogen wel spreken, we mogen wel het woord zaaien, we mogen wel wijs op het ene nood, op het noodzakelijke wat moet gebeuren. Dat de mens van dood levend gemaakt moet worden. En dat er een borg voor onze ziel gekend moet worden. Maar verder moet het aan de Heer worden overgelaten. Zaait in alle wateren. Maar gemeente ruimte bieden. Voor een valse godsdienst. Daar zal geen zegen op komen. Daar komt de vloek over. En dat zien we ook in ons land. Steden. Waar meer mensen zijn die de islam dienen. Dan de naam van Jezus Christus belijden. In het Westen komt dat menigmaal voor. En gemeente aan de andere kant moeten we zeggen ja. Dan mag dat ook wel gezegd worden. Ook misschien wel in onze gezinten. Ook misschien wel vanuit de kerk en zo weinig omzien. Naar mensen in nood. Gemeente, hoe is dat bij ons? Bezoeken van hen die in nood zijn. De vreemdeling, de wees, de weduwe. Nou wilt alleen over aan de dominee. Of mag dat nou ook, en ik weet dat er ook zijn onder ons die dat ook mogen doen. Of mag dat nou een gedeelde taak zijn. En als het nu gaat om onze naast in nood. Dat er ook naar hen mag worden omgezien. En gemeente, zo is daar een taak aan de ene kant naar de overheid toe te bidden om haar bekering, land, hoor des Heren woord. En naar de vluchtelingen toe, de herbergzaamheid, de christelijke herbergzaamheid, die geen ruimte laat voor een andere dienst dan de dienst aan de Heren, die niet gewetens dwingt. Maar die wel naar wat de Heer heeft gesproken geeft aan de naast. En tracht om te zien naar de naast. Het mag duidelijk zijn, gemeente, heeft niet iedereen dezelfde taak. En dezelfde verantwoordelijkheid in. Er kunnen omstandigheden verschillen. Ach, dan heeft de een, waar het nog sprake is van jonge kinderen in het gezin, minder mogelijkheid. Dan heeft een ouder die ziek is, minder mogelijkheid. Maar u verstaat het wel. Maar gemeente, is één die nodig. En dat is nu wat hier in de eerste plaats nodig is. We denken aan die woorden uit Efeze 2. Gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebben zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers der heiligen huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dat we zelf gaan leren. Een vreemdeling te zijn. Een ellendige. Een uitlandige. Dat woord ellende komt van het oud-Nederlandse woord uitlandig. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dat we vreemd zijn van God. Dat we het paradijs moesten verlaten. Dat de man in het zweet moeten werken. Met smart kinderen gebaard. Aarde, doorn en distelen voorbrengt dat we moeten sterven. Gemeente, we zijn op deze wereld. Maar we zijn hier maar een kort poosje. En als dit ons leven is op deze wereld buiten God en buiten de Heer Jezus om. Buiten de dienst aan de Heere. Dan is onze toestand even ellendig als een hongerige. Maar dan geestelijk. Even ellendig en nog ellendiger dan iemand die voor het oorlogsgeweld op de vlucht is. Dan vaders moeten die met hun kinderen moeten vluchten. Even nooddruftig en nog veel erger dan geestelijk. Gemeente, als wij in gebrek zijn. En als wij zo alles moeten missen. Dat is onze toestand, dat is onze natuurstaat, dat is onze situatie. De Heer niet te kennen. In de dood te liggen. En gemeente, als dan het woord klinkt van morgen, maakt u op, wordt verlicht, dat we eraan voorbij zouden leven. Dat we er overheen zouden stappen. voort zouden gaan. Terwijl nu de zonen Gods wilden komen naar deze wereld. Dat hij kwam naar deze aarde. En gemeente, dan zie ik Jozef en Maria gaan. Vanuit Nazareth naar Bethlehem. Om zich daar te laten beschrijven. Dan zie ik ze gaan. In een nooddruft lichamelijk. Als ik ze ga, als ik ze aankomen bij de herberg. Voor hen lieden geen plaats. En in de koude, in de buitenlucht. Ja, daar in de velden van Efrata. Werden zonen Gods geboren. Ze wond hem in doeken. Legde hem neder in de kribbe. Wat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En als ik ze gaan, later. Als daar besloten wordt tot de kindermoord van Bethlehem. Naar Egypte. Maar als ik ze ook weer terugkomen, gemeente. De Heer Jezus was op aarde. Waar niemand hem zocht. Maar waar hij het verlorene zocht. Om dat te zoeken en zalig te maken. En dan zie ik aan het einde van zijn leven hem gaan. Zijn vijanden tegemoet om zich over te geven. En dan werd zijn kleding hem ontrukt. En daar speelden ze om. En daar hangt hij naakt aan het kruishout. En daar dorst hij. En al die tijd heeft hij niets gehad. Gemeente, het was nou. Om nou zondaar, weglopers, doolmissers, albedervers. De weg te banen voor hen tot het vaderhuis. Dat was nou om hongerig en dorstigen te eten en te drinken te geven. Dat was nou om mensen die geen woning hebben. Een woning te bereiden. De eeuwige God zijn woning. Dat was nou om na de zondaar een kleed te verwerven. Kleed van zijn gerechtigheid. En daar hing hij tussen de hemel, tussen de aarde. Aarde die droeg hem niet. En de hemel verdroeg hem niet. En dat nu voor zondaar, vreemdeling. Bent u al vreemdeling geworden? Zijn we al vreemdeling geworden, gemeente? Op deze wereld hebt u het hier nog zo naar uw zin. Is de rust opgezegd, hongerig, dorstig, naakt, op de vlucht. En dat u moet zeggen, niets is er waar ik in kan rusten. Nergens de rust vindt. En maar één oorzaak, niet het oorlogsgeweld van buiten, niet de natuurramp. Maar dat u moet zeggen, wij zijn van het heilspoor afgegaan. We zijn bij de Here vandaan gegaan. Wij hebben gezondigd. Op die plaats gekomen gemeente dat de Heer ook uw hart besnijdt. En dat u uw nek niet meer kunt verharden, maar moet buigen. En moet zeggen, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Dan denk ik aan die verloren zoon in dat verre gelegen land. Wat hield hij lang vol? Bij de dieren om daarvan het voer te leven. Totdat hij ook moest buigen, moest zeggen, ik zal opstaan. En tot de Vader gaan, ik heb gezondigd voor de hemel. En voor u. Maar die ziet u dat. Dan gaat u in die vreemdeling. Dan gaat u in die vluchteling. Uw eigen beeld zien. En dan zegt de dichter, en niets is er waar ik in kan rusten. Dan moet een vluchteling, dan moet een hongerige en dorstende, dan moet een naakte. Die moet terug tot God. En die moet bij de kribbe uitkomen. Bij het kruis. Aan de troon der genade. Maakt u op. Wordt verlicht. Uw licht komt. En de heerlijkheid des Heeren zal over u opgaan. Om nu daar het brood te ontvangen. Om daar nu van het water des levens te drinken. Om daar nu overkleed te worden. Om daar nu met God verzoend te worden. Door die enige borgen zalig maken, door die ene Christus. O gemeente, dan krijgt u andere ogen. Ook naar uw naaste toe, als dat waar mag worden. En dan denk ik aan die woorden van Hebreeën 11. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De kerk van het Oude Testament. Denkt u eens aan een Abraham. Denkt u eens aan een Mozes. Ze verreisden. Ze woonden in tenten. De belofte niet verkregen hebben. Maar hebben dezelfde verre gezien. En geloofd en omhelst hebben beleden. Dat ze gast en vreemdeling op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen. Betonen klaarlijk. Dat ze een vaderland zoeken. Die ze aan het vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren. Ze zouden tijd hebben gehad om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar het beter, naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun niet om een God genaamd te worden. Want hij had hun stad bereid. En gemeente nogmaals de woorden van onze tekst. Want de Heere uw God, die is een God der goden, een Heere der heren, die grote, die machtige, die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenkt ontvangt, die het recht van de wezen van de weduwe doet en de vreemdeling lief heeft, dat hij brood en kleding geeft, daarom zult gij de vreemdeling lief hebben, want gij zijt vreemdeling geworden in Egypteland. Den Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof, hij is uw God die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen die uw ogen gezien hebben. Zijn er die zo de Heere mogen dienen, dan wordt dat ook naar uw naaste zichtbaar. Zal het eenmaal zijn als we staan voor de troon van God. En waar ze zullen aanzitten, overal vandaan het oosten en vanuit het westen. Zult u daar aanzitten? Zult u onder de schapen zijn? Of zullen we dan onder de bokken zijn? Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen. Psalm 146, 7e vers. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, weef en wees in twistgedingen en een kommer staande houdt, maar zijn arm der vrome hoop stuit de boze in hun loop. 146, vers 7. De slotgemeente willen wij zingen van Psalm 87, vers 3 en 4. De Filistijnen, Tyri, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En ook vers 4, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 3 en 4. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.